weet wat er speelt.
Dit is Amsterdam FM met Amsterdam Ontmoet. Presentatie Japke Ebbing.
Welkom bij Amsterdam Ontmoet. Wie leven er in onze stad? Wat beweegt hen? Hoe groot zijn de verschillen en hoe groot de gelijkenis? In Amsterdam Ontmoet ga ik iedere dinsdag in gesprek met twee Amsterdammers die ik niet ken en die elkaar niet kennen. In een uur tijd leren zij elkaar en ik en u als luisteraar hen een beetje beter leren kennen. Iedere dinsdag weer een verrassende ontmoeting in het Tropenmuseum tussen 11 en 12. Vandaag hier in de studio van het Tropenmuseum Jeannette van der Wees en Mike van der Meulen. Het is tijd om deze gast aan jullie voor te stellen. Mike, mag ik jou vragen, als jij zo naar de overkant kijkt naar Jeannette. Jullie waren alle twee op tijd, waren ze hier door de kou, want ze wilden niet te laat komen. Ze zijn alle twee pünktlich, zou ik in Duits willen zeggen. Ze hebben al even naar elkaar kunnen kijken en zo min mogelijk met elkaar gesproken. Maar Mike, wat zie je als je...
Een ervaren vrouw, denk ik wel. Ik weet nog niet waarin. Dat gaan we zo meteen achterkomen.
Waar zie je dat aan, die ervaring?
Ja, weet niet.
Rimpels.
Toch wel de leeftijd, ja. En voor de rest... Ja, ik weet niet waar dat in zit. Dat soms heb je gewoon zo'n ingeving, heb je geen idee waarom. En verder vriendelijk. Vriendelijk en open.
Vriendelijk en open. En Jeannette, herken je je een beetje in dat beeld? Vriendelijk, open. Zit heel hard na te denken.
Ervaring. Het is wel iets wat ik vaak hoor van mensen, ja.
Het is wel iets
ik voel me niet altijd zo.
En je voelt je niet altijd zo? Niet hoe?
Niet vriendelijk.
Je voelt je wel eens niet vriendelijk. Dan gaan we zo ontdekken waar dat dan in zit. Wat doet ze in haar vrije tijd, is Jeannette, Mike?
Jeetje, Mina. Dat vind ik wel echt heel erg lastig.
En hoe ziet haar huis eruit?
Ja, een mooie gezinswoning ergens in Amsterdam.
En wat zou je van haar willen weten?
Wat ze doet. En inderdaad, wat haar drijft in het leven.
Daar gaan we naar op zoek. Ja. Hey, Jeannette, wie zie jij aan de overkant? Die Mike?
Een jonge man, ik denk ongeveer van de leeftijd van mijn eigen zoon.
En dat is?
27.
Oh, dat is ouder dan. Ik ben 24.
Je bent 24, dus, ja. Oké. En als ik hem in mijn werkomgeving zou tegenkomen, dan zou ik denken, oh, aardige man. En die is vast behulpzaam, ook met wat tragere ouderen, om ze op de weg te helpen met de techniek.
Ja, daar zit een kern van waarheid in, absoluut, ja.
En waar zie je dat geduld of dat behulpzame, waar zie je dat aan?
Nou, de uitstraling is heel aardig, een vriendelijke uitstraling. Maar ook zoals hij binnenkwam en gelijk... ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ja. Even dat gesprekje net met die collega van jou... Over mogelijkheden tot samenwerking en zo. Ik denk, oh ja. Ja,
ja hij komt hier binnen bij Amsterdam FM bij de studio en hij kijkt meteen rond en er komt de hoofdredacteur en die zegt, hey, wat doe je? Oh, ik zit dus, we weten al een beetje wat van Mike. Die heeft ook verstand van radiotechniek en niet zo'n beetje ook. Hey, interessant. En hij denkt meteen mee. Ja. Hey, en hoe ziet zijn huid eruit?
Nou, ik hoop voor hem dat hij niet behoort tot die... arme jongeren die maar niet aan huis kunnen komen. Dus dat hij een leuke etage ergens in de baarsje heeft met een vriend of vriendin. Die nog net betaalbaar is.
Een huis in de baarsjes met een vriend of vriendin die nog net betaalbaar is.
Nee, het is een koopappartement in Hilversum samen met mijn vriend. Ja, dus ik heb het wel goed getroffen wat dat betreft.
Ja.
Dus hij is de stadhuis, dus dan komen we meteen. Herken je jezelf een beetje in deze omschrijving, dit vriendelijk?
Ja.
Vriendelijk en
ja, het is raar om van jezelf te zeggen natuurlijk dat je vriendelijk bent, maar ik probeer het wel altijd naar anderen over te brengen inderdaad. Vooral als je toch, je kan altijd met andere mensen kan je altijd iets doen. Er is altijd iets waar je een samenwerking in kan vinden en dat probeer ik altijd wel op te zoeken, ja.
En zo zijn jullie ook hier bereid om gewoon hier op een dag hier op de koude dinsdag naar het Tropenmuseum af te reizen. Want Jeanette die was een beetje grieperig en die zit hier toch. En Mike die komt gewoon voorbij zoeven. Zomaar alsof het niks is vanuit Hilversum. Hey, we gaan nog even kort. Hoe zou je jezelf voorstellen? Hebben we al een beetje wat gehad. Op de achtergrond hoor je ondertussen een klas kinderen binnenkomen. Want dat hoort ook in het Tropenmuseum. Die zijn hier elke dag. Jeanette, wat heb je vanmorgen voordat je naar deze studio kwam, wat heb je gedaan?
Opgestaan, gedoucht, ontbeten, krant gelezen, was in de wasmachine gestopt.
Wat heb je ontbeten?
3 crackers met kaas en een glaasje jus.
Doe je dat elke ochtend?
Ik heb 3 verschillende ontbijten. Ik doe elke dag een ander ontbijt. Maar wel altijd verse jus.
En wel altijd verse jus. En wat maakt het vandaag dat het voor deze variant was gekozen?
Omdat ik zo last van mijn darmen heb.
En je niet lekker voelde.
En je niet lekker voelde, ja.
En toen dacht je, ik moet even iets rustigs, kaas.
Niet te zwaar. Kaas is misschien al aan de zware kant. Maar goed.
Jus kan ook nog best wel weer heftig zijn. Wat heb jij ontbeten vanochtend, Mike?
Ja, ik sta iedere dag op met een broodje pindakaas en een vers geperst sapje. Dat is mijn ritueel, om het zo maar even te zeggen. Dat doe ik volgens mij echt al 15 jaar of zo, sinds ik het kon eten. Dus ja.
Elke dag een boterham met pindakaas. En wat zit er in dat verse sapje?
Gewoon suurans.
Ook verse jus. Ja. Wat verantwoord. Ja. Hey, en wat heb je hebt de krant gelezen ook al vanochtend. Wat is je opgevallen in het nieuws?
Nou, op de voorpagina staat natuurlijk Zijlstra met zijn leugens over Rusland. Maar wat me het meest bijblijft is het schandaal bij de Oxfam met mensen die hulpverleners die in Haiti... jonge vrouwen hebben gebruikt, misbruikt.
Heb je ook je lidmaatschap opgezegd?
Ik was gelukkig geen lid.
Je was gelukkig geen lid.
Maar ik word er wel heel treurig van in de MeToo-discussies. Ik heb toevallig ook allemaal films de afgelopen tijd gezien waar mannen op zo'n verschrikkelijke manier met vrouwen omgaan. Dat je toch af en toe denkt van... Ik kan best voorstellen dat je een seksdrive hebt, maar die kan je toch ook beheersen? Het is toch net als met eten. Als je weet dat je nog even moet wachten op je maaltijd, dan ga je toch ook niet door de linten slaan iemand in elkaar om. Toch die maaltijd te krijgen. Ik vind het zo bizar. Ja. En echt treurig, ook in zo'n situatie. Ja. En treurig dat ze het zo lang onder de pet hebben gehouden.
En dat maakt je dan boos en een beetje... Boos, gewoon.
Ja, heel boos. En wanhopig. Wanneer houden dit soort dingen op? Hmm. Dan komt mijn leeftijd misschien een beetje op de hoek kijken.
Wanneer is dat? En Mike, heb jij vanochtend een krant of iets nieuws ontdekt?
Nee, ik heb geen krant, nee. Ik,
of kijk je op nu.nl? Of
blader altijd even door Twitter... En dat is misschien niet altijd de beste manier om het nieuws te ontvangen. Want daarin zijn heel erg veel mensen die dan zich heel erg woedend maken over dingen. En soms is dat heel erg goed. Want zoals nu, dan denk je, dan maak je er ook boos over. Maar soms dan gaat het een beetje over dingen dat ik denk van... is dit nou echt interessant om met z'n allen druk om te maken? Dus ja, maar dat is een beetje mijn ochtendritueel even door Twitter heen scrollen.
En wat is je vanochtend opgevallen op Twitter? Welke boosheden heb je
ontdekt? Ja, dat ging inderdaad over de Zijlstra en alle grapjes daarover ook. Dus dat was nog steeds wel het nieuws.
Twitter je dan zelf ook mee?
Nee, absoluut niet. Ik twitter eigenlijk helemaal nooit. Nee, tenzij het voor eigen promotie is, omdat ik iets van een programma doe of zo. Maar voor de rest, nee. Wat moet je nou tweeten dan? Dat heb ik dan het idee.
Nou ja, er zijn heel veel mensen die blijkbaar van alles weten te tweeten dan erover.
Ja, maar dan zijn ze of grappig, of hebben ze er iets over te zeggen. Of juist weer helemaal niet, weet je. Dat soort mensen zijn juist degene die erover tweeten. En ik zit er dan tussenin. Ik heb er eigenlijk niks over te vertellen. En ik ben eigenlijk ook helemaal niet grappig op Twitter.
En je bent gewoon, dan ben je een soort voyeur, zou je kunnen zeggen. Van
het, ja, klinkt heel naar zo, maar ja.
Even kijken, op die manier kijken wat er in de wereld gebeurt. Jeanette, heb je al gezoend vanochtend?
Ja.
Ja?
Ja.
En jij, Mike?
Nee.
Met wie?
Met mijn partner, echtgenoot.
Kijk. En had je de kans, Mike, en heb je hem voorbij laten gaan?
Ik lag te lang in mijn bed. Ik denk dat het daarmee te maken heeft.
Toen was je geliefde alweer vertrokken.
Ja.
Dat kan je ook zo hebben. En Mike, hoe ben je naar het Tropenmuseum gekomen? Met welk vervoersmiddel?
De trein en de bus.
Trein en de bus vanuit Hilversum.
Ja.
En dan ben je hier in deze stad en pak je dan wel eens de fiets?
In Amsterdam?
Ja?
Nee, zeg. Nee, ik heb wel eens achterop gezeten bij wat collega's op de fiets. En in Amsterdam, dan fietsen ze echt met z'n allen alsof er ergens alsof ze de trein missen, zeg maar. Het is echt te agressief en te wild en ik kan er echt helemaal niks mee. Hilversum is net even wat rustiger, dus dat vind ik lekker om daar te fietsen. Maar...
Heb je in Amsterdam gewoond?
Nee, nooit. Nee.
Nooit? Is nee. Het is helemaal niet een echte Amsterdammer hier aan tafel.
Absoluut niet. Nee,
het is absoluut geen... Hey, wat bindt jou aan Amsterdam?
Mijn werk en daarvoor mijn studie.
Dus je bent er wel veel geweest.
Jazeker.
En hoe ben jij hier gekomen?
Normaal zou het te voet of met de fiets zijn geweest, maar ik heb me nu af laten zetten door de geliefde met de auto, omdat ik me niet lekker voel.
En dan ben je met de auto gekomen?
Ik vind het wel, als ik even mag, heel erg leuk dat Mike vindt dat het fietsverkeer zo agressief is. Want sinds een aantal jaren, ik ben echt een fervente fietser. Ik moest voor mijn werk vaak naar echt uithoeken van de stad, alles op de fiets. En sinds een paar jaar durf ik dus nauwelijks meer te fietsen. Het verkeer is zo agressief geworden. En ik ben trager geworden, ik heb de coördinatie niet meer. En dan gebeurt er iets en denk, oh help, en dan val ik. En, nou. Ja. Dus ik vind het wel grappig, want ik denk altijd, jongeren hebben daar nog geen last van. Maar jij vindt dat dus ook.
Nou, misschien omdat ik dan geen Amsterdammer ben, want mijn collega's die hebben zoiets, waar heb je het over? Ik bedoel, dit is gewoon hoe je fietst, ja. Je gaat er gewoon keihard tegenaan en je belt gewoon de hele tijd. En ik heb echt zoiets van, nou ja, ja dat... En ik heb echt zoiets
dus
van,
vooral
nou.
Dat schelden is dan iets. Als, zijn er, is dat, je zegt dus je net, dat is veranderd door de tijd heen. Ben jij veranderd of is dat echt
alle
veranderd?
Twee. Alle twee. Ja, want ik kan het wel afmeten aan, omdat ik alles altijd op de fiets deed, aan de drukte. Die is echt, de laatste jaren dat ik nog werkte, ontzettend toegenomen. Maar ik ben zelf ook veranderd. Ik heb een wat fragielere gezondheid gekregen. Ik ben inderdaad dus wat trager en mijn coördinatie is niet meer je dat. Dus dat werkt tegen elkaar in, ja. Op een hele vervelende manier.
Ja, dat is een... En ik vroeg me af, zeg maar, wat jij bent hier een Amsterdammer, heb ik begrepen. Wat bindt jou aan de stad Amsterdam?
Ja.
Heb je dan soms een neiging in deze drukte, ik moet eruit, ik moet de stad uit...
Nou, ik heb wel in toenemende mate, als ik op vakantie ben geweest, zeker als ik in mooie natuur ben geweest, dat ik terugkom en dat ik denk, wat doe ik in die stad? Waarom vind ik het hier zo fijn? Terwijl tegelijkertijd, ik moet er niet aan denken dat ik zou moeten... Mijn grootste angst is altijd geweest dat ik helemaal geen geld meer zou hebben en dat ik zou moeten verhuizen en dat ik dan in Hoofddorp of Almere terecht zou komen. En dat kon ik echt slaaploze nachten van hebben.
En dat is nog niet gebeurd?
Gelukkig niet en het gaat ook niet gebeuren.
Het gaat ook niet gebeuren. Het is tijd voor een liedje. We gaan naar een liedje wat Jeanette heeft uitgekozen. En dat altijd weer die ochtend, daar waar we nu in zitten, van Typhoon.
Hangen in koffieshops, drinken, kijken naar geile wijven op het net. Ik snap dat heen, ieder zijn grip. Ik kijk films, ik dacht voor inspiratie. Waarheid, ik ben niet blij met mijn situatie. Misschien ken ik de magische combinatie van woorden niet op...
Altijd die ochtend weer van Typhoon. Jeanette, je zei net even, ja, ik vind mijn eigen uitvoering thuis nog mooier. Maar daar ben ik misschien ook aan gewend. Vertel, dit nummer, wat betekent dit voor jou?
Ik kan me er niet helemaal in verplaatsen, maar wat ik heel herkenbaar aan vind is altijd die goede voornemens die je hebt. Van ik ga meer sporten of ik ga op mijn werk nu dat en dat even beter regelen. En dan ja, sta je 's ochtends op en dan denk je, nou, slecht weer, ik ga niet naar buiten. Of, nee, ik bedoel, er zijn altijd wat smoesen waar je door je weer afwijkt van die goede voornemens. En dat is zo stom, want als je je er wel aan houdt, dan heb je gewoon na een uur een heel goed gevoel. Dan ben je tevreden over jezelf, dan ben je ook vriendelijker voor de wereld. Maar ja, altijd die ochtend weer, hè?
Moet je er weer doorheen? Welke, wat voor soort dingen stel jij uit?
Sporten, vervelende telefoongesprekken met instanties die weer van alles en nog wat hebben verknald. En eindeloos weet je dat je in die wacht moet en de menu's door. En je geduld bewaren, want degene die aan de telefoon zitten zijn niet de schuldigen. Die doen ook alleen maar hun werk en netjes blijven. Ja, dat soort dingen, dat stel ik graag uit.
Netjes blijven, beleefd blijven. Herken je dat? Ik zie Mike, ja. Ik zie Mike heel erg knikken. Wat voor soort dingen stel jij uit in de ochtend?
Ja, ook die telefoontjes. In de ochtend, ja.
Of überhaupt?
Het duurt heel lang voordat ik opsta. Ik ben echt geen ochtendmens.
Precies, je hebt zelf je zoen gemist vanochtend.
Ja.
Nee.
Nee, het is echt, het duurt heel lang. En als ik dan eindelijk opsta, dan heb ik inderdaad wel van, oh, fijn dat ik ben opgestaan. Want anders had ik nog 3 uur lang blijven liggen. Het is echt, ik kan echt heel erg uit. Ik heb wel eens tot 1 uur 's middags gewoon op bed gelegen. En dan denk ik echt, het is zo zonde van je dag. Want je houdt er helemaal niks meer dan over.
Hoef jij dan niks te doen? Wat doe jij dan in het dagelijks leven? Dan hoef je je bed helemaal niet uit of zo?
Nou, ik heb een hele flexibele baan. Ik kan dat eigenlijk best wel zelf indelen. Ik sta natuurlijk een aantal uur sta ik voor. Maar voor de rest mag ik zelf weten hoe ik dat indeel.
Wat doe je?
En dat, ik werk op de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben daar radio-instructeur. Dus ik geef daar les in radio, radiotechniek, hoe mensen hun eigen programma moeten maken.
Kunnen we straks nog van oogsten na dit programma?
Wellicht. En ik begeleid daar ook onze eigen internetradiostation, de Campus Radio. Dus van de Hogeschool van Amsterdam is dan een eigen station waar studenten dan kunnen oefenen om een programma te maken. En dat begeleid ik allemaal. Alleen, er staan een aantal afspraken voor, een aantal vergaderingen voor, een aantal lessen voor. Maar die zijn hartstikke flexibel natuurlijk, zoals een schoolrooster dat altijd is. En dat betekent dus ook soms dat ik dan gewoon pas om 12 uur les heb. En dan is het zo van, ja, maar waar ga je dan voor opstaan? En dan blijf ik gewoon langer liggen. Zonde, maar ja, dat is dan hoe dat gaat. Ja.
Wat heerlijk ook wel, of niet, Jeanette, denk je? Klinkt dat heerlijk? Of,
Nou, ik zie Jeanette, ik ben meer een ochtendmens.
Je bent eigenlijk wel een ochtendmens.
Ja, dus ik heel soms, als ik wel eens tot 9:30 in mijn bed blijf liggen, vind ik het al zonde van mijn dag. Ook omdat ik 's ochtends gewoon fitter ben en in de loop van de dag moeier word. En dan, ja, de dingen die ik leuk vind om te doen, moet ik eigenlijk gewoon 's ochtends doen.
Ben je altijd een ochtendmens geweest?
Ja, ik denk het wel, ja.
En wat doe jij in het dagelijks leven? Waar kom jij iedere dag je bed vooruit?
Nou, ik ben sinds 2 jaar nu met prepensioen. Ik ben ernstig ziek geweest en op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Ik was altijd moe als ik uit mijn werk kwam en ging gelijk eigenlijk op de bank liggen. En ik dacht, nou, dat is het me niet meer waard. Maar voor die tijd werkte ik voor de gemeente Amsterdam de laatste 20, 25 jaar, denk ik, van mijn loopbaan. Ik heb altijd voor overheden gewerkt, rijksoverheden, kleine gemeentes, grote gemeentes. En bij de gemeente Amsterdam heb ik zeg de laatste 10 jaar me vooral bezig gehouden met de realisering van scholen en sporthallen in nieuwbouwgebieden of vervanging van scholen, et cetera. Niet het daadwerkelijk bouw, ik ben geen bouwmanager, maar je moet in zo'n proces moeten de schoolbestuur en de gemeente en vaak ook de omwonenden en nog een heleboel andere partijen moeten allemaal toch op een gegeven moment met hun neus dezelfde kant op staan liefst. En dat proces begeleiden, dat deed ik vaak.
En welke kwaliteiten zette je daarvoor in om dat dan die neuzen dezelfde kant op te krijgen?
Nou, zoeken van samenwerking, dat herken ik wel, wat Mike straks ook zei. Soms mijn vriendelijkheid, soms mijn strengheid. En je zit daar ook altijd toch met een bepaald soort opdracht. En dat weet iedereen aan tafel ook. Die school moet er gewoon komen, want die kinderen moeten naar school of die moeten kunnen sporten. En dat maakt wel dat mensen soms ook, ja, dat je een zekere mate van gezag hebt. Nou, een beetje gezag hebt.
Een beetje gezag, dan waarin heb je dan gezag?
Nou, in dat er iets moet gebeuren en dat er iets moet komen. Dus dat mensen toch ook gewoon op een gegeven moment even over hun eigen schaduw heen moeten stappen.
Wat is dan wat is het laatste bouwproject wat je hier in Amsterdam hebt gerealiseerd?
Wat echt afgekomen is, dat is de school en de sporthal op Eiburg. Maar dat is alweer van wat langer geleden. Alle anderen die zaten nog in diverse stadia van wording toen ik afscheid nam. De verbouwing van het voormalig Islamitisch College in Nieuw-West. Voor het Comenius Lyceum. Ik heb in de tijd dat dat nog net vrij was gekomen van het Islamitisch College, zaten er allemaal krakers in en buitenlanders. Weet je, allemaal mensen die er niet hoorden. En ik ben er heel lang mee bezig geweest om dat leeg te krijgen, zodat we met het verbouwingsplan aan de slag konden.
Wat heb je
is nu ongeveer klaar, denk ik.
Dat staat er nu. En wat heb je gestudeerd hiervoor? Of heb je een opleiding gedaan dat jij deze richting bent uitgegaan in het gemeentelijk werk?
Ik heb politicologie gestudeerd. Dat heeft in zoverre wat met je werk te maken. Dat je binnen de overheid natuurlijk heel erg bezig bent met hoe organisaties functioneren. En hoe je daar interventies in kan plegen om dat beter te laten gebeuren. Maar verder is het vooral iets wat je in de praktijk leert en cursussen en trainingen.
En zo ben je daarin doorgerold.
Ja.
Toen vertelde je, 2 jaar geleden werd je ernstig ziek, zei je toen?
Ja, vier jaar geleden al.
4 jaar geleden. En toen ben je toen eruit gegaan uit je werk?
Ik heb nog... ik ben een jaar eruit geweest, toen ben ik weer terug geweest. Ik heb nog 1,5 jaar ongeveer gewerkt. En toen, ja, ik was gewoon te moe. En wat ik zei, ik kwam thuis en zelfs na 24 uur werken. Dus het was helemaal niet eens een fulltime werkweek. En ik lag op de bank en ik wilde alleen maar slapen.
Hoe is dat na een vol werkend leven te hebben gehad om dat mee te maken? En hoe heb je dat gedaan?
Ja, ja, goed. Kijk, gezondheid en ziekte, dat heb je maar, dat overkomt je meestal. Ik ben er goed doorheen gekomen. Ik heb ontzettend veel steun van collega's en vrienden en familie en zo gehad. En dankzij dat netwerk heb ik het ook allemaal gewoon redelijk nuchter kunnen ondergaan. Het is wel een raar einde aan je loopbaan ineens. Want vanaf het moment dat ik weer terugkwam, heb ik toch nooit meer op volle kracht kunnen werken. Niet mentaal, maar ook niet, zeker niet fysiek. En dat is wel een beetje, ja, hoe noem je dat?
Ze maakt ondertussen voor de luisteraar een beweging met haar hand. En als Mike, als jij dit zou moeten raden, deze beweging, wat zou je zeggen?
Met een sisser uitgaat, een nachtkaars uitgaat.
Dat vind ik een hele mooie. Ik kon er zelf ook niet op komen, nee.
Mike, als je dit hoort, wat denk je dan? Dit hele het werkende levensverhaal.
Ja, het is voor mij gelukkig nog een tijdje weg. Maar ik kan me wel voorstellen inderdaad dat op een gegeven moment... Want de AOW-leeftijd wordt natuurlijk ook steeds meer. En tegen de tijd dat ik straks met pensioen mag gaan, dan... Ja, ik wil niet weten hoe oud ik dan wel niet ben. En dan wordt dat gewoon lastiger allemaal natuurlijk. Want ja, dan krijg je dit waarschijnlijk steeds vaker ook. Dat je op een gegeven moment gewoon... zoveel heb gewerkt dat je er gewoon bijna ziek van wordt. Of gewoon ziek van wordt. En
nee, we weten natuurlijk niet waar je ziek bent geworden.
Ik had kanker. Ja. Ik kan rustig zeggen. Ja, precies. Ja. Niks bijzonders.
Nee,
niks bijzonders. Als je in het AVL gaat kijken hoeveel mensen daar zitten. Een vliegtuig vol. Ja. Nee, vliegtuigen vol.
Nee, dat is precies. Maar dat is absoluut niet werkgerelateerd.
Nee, absoluut.
Dan begreep ik het even verkeerd, maar dat maakt niet uit verder.
Nee. En mijn werk was ook echt geweldig. Ik heb ontzettend veel ruimte gekregen en veel steun. Ook van de leiding. Het is een goede werkgever wat dat betreft.
Veel ondersteuning. En Mike, wat jij eigenlijk hier zegt van... Jeetje, een werkend leven gaat voor mij nog veel langer door. Dus een prepensioen eventueel voor mij in mijn toekomst. Dan ben ik misschien 70 voordat dat überhaupt aan bod is.
Goed sparen.
Waar ben je trots op geweest in je werk, Jeanette?
Nou, ik heb wel een paar... wat ik net over die islamitische school vertelde. Het leeg krijgen van dat gebouw. Die mensen eruit krijgen. Ik heb op een gegeven moment echt letterlijk met een collega... kettingen om hekken staan vastbinden... om te zorgen dat ze niet meer naar binnen konden... terwijl er toen ook al wel mensen al in zaten. Dat soort dingen, dat mag eigenlijk natuurlijk niet. Hè. Als gemeenteambtenaar, dan moet je gewoon via allerlei nette kanalen. Maar ja, dat ging maanden duren. En ik moest allemaal handtekeningen voor van alles. En ik dacht, daar begint niet aan. Daar ben ik wel trots op dat soort, dat ik op dat soort momenten doortastend optreed. En denk van,
klinkt ook bijna rebels.
Ja, ja. En ik heb in mijn allereerste loopbaan bij het ministerie van... Sociale Zaken, in de tijd werkte ik bij Emancipatiebeleid. Daar hebben we toen een conferentie georganiseerd over seksueel geweld. Waar alle hoge bobo's van justitie en binnenlandse zaken en weet ik veel wat allemaal waren. Maar ook alle behoorlijk radicale feministen van de Vereniging tegen Seksueel Kindermishandelingen. Van überhaupt Blijf van mijn Lijfhuis en weet ik veel wat. En dat we die bij elkaar hebben weten te brengen. Dat was natuurlijk niet alleen mijn eigen werk. Maar ik heb daar wel een hele belangrijke rol in gespeeld. En daar ben ik nog steeds trots op dat dat gelukt is.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Alleen als je terugkijkt, is het wel zorgelijk dat 50 jaar later, 40 jaar later... nog steeds hetzelfde soort discussies hebben.
Blijkbaar is emancipatie nooit af. En moet je dat elke keer weer opnieuw nieuw voeden... en elke generatie weer opnieuw opvoeden daarin. Mike, waar ben jij trots op in je werk?
Ja, maar ik werk nog niet zo heel lang natuurlijk.
Wat heb je gestudeerd hiervoor?
De opleiding waar ik nu les op geef, media, informatie, communicatie, heb ik gestudeerd. En dat heb ik gewoon in 4 jaar afgerond. Dat is een jaar terug ben ik afgestudeerd. Ik heb een jaartje bij de Albert Heijn als teamleider gewerkt. Dat was een periode die, ja, het was leuk voor het geld, maar voor de rest was het echt absoluut niet mijn ding, kwam ik achter. Dus ik ben ook heel blij dat dat op een gegeven moment ook afliep weer. Dus ja, ik heb twee hele leuke stages gedaan tijdens mijn opleiding. Eentje bij Q-Music op de online afdeling en eentje bij Radio 2. En het waren allebei hele leuke werkplekken en heb ik het echt wel naar mijn zin gehad. En heb ik ook van alles kunnen leren. Ik zei altijd dat ik daar meer leerde dan op mijn opleiding. En uiteindelijk is dat natuurlijk altijd nooit zo, maar zo voelt het altijd. En dat was gewoon, het waren hele gezellige collega's. En, ja,
waar hoop je heen? Wat hoop je te gaan bereiken op werk, in je werkloopbaan?
Nou ja, als ik nu, want ik ben best wel, zeg maar, ik kijk nog niet heel erg lange termijn. Ik bedoel, ik heb natuurlijk al wel dromen en visies en dat soort dingen. Maar voor de rest zijn het gewoon hele korte termijn doelen die ik wil behalen. En de baan die ik nu heb, dat is een tijdelijke baan. Dat is voor 2 jaar. Want op het moment dat die baan afloopt, dan komt er dus een nieuwe afgestudeerde student op mijn functie. Dus dan kan je heel korte termijn doelen stellen. We zijn nu bezig met een aantal projecten. Die wil ik gewoon graag afronden. Ik ben bezig met het Campus Radio een beetje promoten. Dat wat meer mensen daar wat voor kunnen doen.
Bij deze Campus Radio, waar kan je dat luisteren?
Ook via internet, net zoals Amsterdam FM. Nou ja, ook de studio's die we hebben. We hebben 2 radiostudio's, 2 hele mooie radiostudio's in het gebouw. En die staan nog een groot deel van de tijd leeg. En dat is gewoon zonde. Je hebt er zelf ook een aantal podcasts opgenomen. Je ziet, het zijn hele mooie studio's ook. En ja, dat zijn gewoon de doelen die ik nu heb voor deze functie. Ik wil gewoon ervoor zorgen dat iedereen weet dat wij een radiostudio hebben en dat die te gebruiken valt.
Dan gaan we met deze wervende woorden gaan we luisteren naar This Love van Maroon. This Love van Maroon. U luistert naar Amsterdam Ontmoet, waar we kennis maken met Jeannette en Mike. En we zijn al het een en ander te weten gekomen over de ander. En nu Mike komt met dit liedje, This Love. Vertel, wat betekent dit liedje voor jou?
Ja, ik vind het altijd lastig als mensen vragen van een liedje uitzoeken die iets voor je betekent. Er zijn zo ontzettend veel liedjes waar ik wat bij kan bedenken. Ik heb gewoon echt een hele playlist vol met muziek dat ik altijd gewoon even aanzet en denk van, oh ja. Want dat is het mooie aan muziek en daarom ben ik ook gewoon zo verliefd op muziek en daarom hou ik ook echt van radio. Muziek heeft altijd een verhaal en het heeft altijd een bepaalde, je kan het altijd terugherleiden naar een moment in je leven. Ik heb ooit een keer een onderzoek gelezen dat de muziek die je hoort in je puberteit, dus als je zeg maar 12, 13, 14 bent, dat is muziek die je de rest van je leven nog meeneemt. Die zeg maar voor jou het belangrijkste is. En voor mij is dat dan de Zero's geweest. Dus dit is ook muziek uit de Zero's. En dit is heel specifiek. Toen ik, voor mij was echt een heel mooi moment dat ik een radio kreeg voor mijn verjaardag. Ik weet even niet meer hoe oud ik was in 2004. Ik ga even niet rekenen nu, maar goed. Dat was in ieder geval mijn allereerste radio die ik had. En kennis had dan een cd'tje gebrand met allemaal muziek erop. En dit was een van de liedjes die erop stond. En dat vond ik toch wel heel bijzonder. Het was een cd met 6 liedjes erop of zo. Er kon veel meer op, maar ik kon er maar 6 bedenken. En ik heb die cd de hele tijd gewoon opnieuw en opnieuw en opnieuw gedraaid. En dit is een van die liedjes.
Dit is een van die liedjes die je grijs hebt gedraaid op je nieuwe radio.
Mijn nieuwe radio. Net,
wat vind jij van, heb je het liedje een beetje kunnen luisteren?
Heel klein beetje. Maar het zijn me niets en zelfs de naam van de band zijn me niks.
Ja. Dus het is een heel nieuw. Wat betekent muziek voor jou? Is muziek voor jou ook zo belangrijk als voor Mike?
Ik denk minder. Ja. Het is voor mij ook wel belangrijk, maar ik ben heel erg. Ik kan niet goed 2 dingen tegelijk. Dus ik wil geen muziek aan als ik de krant zit te lezen. Want ik vind dat ik me of op de muziek moet focussen of op de krant. En nou ja, vrouwen kunnen alles tegelijk, zeggen ze. Nou, ik niet.
Kan geen één vrouw, hoor.
Dus ik zet muziek aan bijvoorbeeld als ik ga schoonmaken of als ik ga taarten bakken of ingewikkeld kookrecept of zo. Zelden als ik alleen ben, zet ik muziek aan. Dan heb ik graag stilte om me heen. Dus ik ben wel minder, maar ik heb wel heel veel muziek die, ja, inderdaad, je puberteitsmuziek, daar kan ik helemaal gelukkig van worden.
Dat is de eerste. Hey, jij vertelde net al, Mike, een belangrijke jeugdherinneringen. Kan je kort zeggen, waar ben je geboren en je ouders, broers, zussen?
Ik ben geboren in een ziekenhuis in Blaricum, een klein dorpje midden in het Gooi. Ik heb mijn hele leven in huizen gewoond, dus ook een klein dorpje net daarnaast. En toen ben ik dus verhuisd naar de stad, dus Hilversum. En het is vergeleken met Amsterdam natuurlijk niet echt een hele grote stad, maar het is net een stad. En dat is voor mij al een stapje omhoog en ik vind het daar ontzettend fijn.
Het net een stad, Jeanette, Hilversum? Kijk eventjes.
Het is een middelgrote gemeente.
Het is een middelgrote gemeente, Mike.
Oké.
Het is een middelgrote gemeente. Voor.
Ik heb dus mijn ouders die zijn op jonge leeftijd al uit elkaar gegaan. Geloof dat het ondertussen echt alweer 15 jaar geleden is of zo. Dus echt een groot deel van mijn jeugd heb ik zeg maar in twee huizen gewoond. Vond ik wel altijd heel erg gezellig hoor. Twee vakanties, twee kerstdagen, dat was altijd leuk. Ik heb een oudere zus van 11. Die heeft elf jaar ouder, moet ik dan zeggen. En die woont in Heerhugowaard, dus dat is een stukje naar het noorden toe, samen met haar vriend al iets van 10 jaar of zo.
En heb je kinderen?
Nee, gelukkig niet.
Kinderwens?
Nee, absoluut niet. Ik heb een ontzettende hekel aan kinderen.
Je hebt een ontzettende hekel aan
kinderen?
Echt
een ontzettende hekel aan kinderen. Moet me echt,
En Jeanette, jij?
Goed dat je dat zo zegt. Ik heb twee kinderen waarvan één helaas niet meer in leven is. En die andere is mijn zoon van 27.
En een bloedhekel aan kinderen zal het niet zijn dan?
Nee, maar ik begrijp soms wel dat mensen een hekel aan kinderen hebben, ja. Ik kan ook als ik wel eens in een restaurant zit. Nou, dan heb ik meer een hekel aan die ouders die kinderen hun gang laten gaan, denk ik. En ik ben niet, een super, als ik me vergelijk met vriendinnen, zo'n supermoeder. Ik vond het pas leuk worden toen hij zo 2, 3 was, dat je met ze kan praten en lezen en die baby's en zo heb ik ook niet zoveel mee.
Maar wat was de leeftijd dat het leuk werd voor jou?
Ik denk toen mijn zoontje 1,5 of zo was. Toen begon hij echt meer te begrijpen en te praten. En hij was de oudste van de twee. En hij was gek op boekjes en ik ben zelf ook gek op boeken. Dus dat
toen vonden,
leuk.
Ja, toen vonden jullie elkaar. Ja, ja. Hey, en dat vertel je even tussen neus en lippen door. Wanneer is jouw kind overleden?
95. Dat was bijna 2.
Dat was bijna 2. Dat is volgens mij, denk ik, misschien wel het ergste wat een ouder kan overkomen.
Dat zeggen ze altijd, ja.
Is dat zo? Ja.
Nou, het gaat je niet in je koude kleren zitten. Zal ik maar met een understatement zeggen. Nee.
Hoe doe je dat dan als ouder? Hoe heb jij dat gedaan?
Nou ja, ik had een zoontje van toen 4 die net naar de basisschool ging. En ik realiseerde me heel goed dat kind niet gevraagd heeft om dit soort shit. Ja, ik natuurlijk ook niet. Maar goed, ik ben volwassen en ik moet daarmee kunnen dealen. Dus het moet voor hem een beetje leuk blijven. Mijn partner en ik zijn nog altijd bij elkaar. We hebben ook wel hulp daarbij gehad. Op advies van vele mensen. Dat heeft denk ik ook geholpen. En wederom, net als bij mijn ziekte, een uitgebreide vrienden- en kennissen- en familiekring die tijdens het ziekteproces, maar ook daarna praktische dingen als maaltijden in de diepvries schuiven, je kind van school halen, je laten uithuilen als het nodig was.
Dus een enorm sociaal netwerk.
Ja, dat wens ik iedereen toe. Want omdat daar heb je heel veel aan.
Ja, daar heb je ongelooflijk veel.
Ook als het goed gaat met je.
En die oudste zoon waar het leven voor doorging.
Ja.
Waar je,
die gaf nog heel veel vreugde, gelukkig. Dus daarmee hou je me op de been. Tenminste, daarmee hou ik me op de been.
Ja, en de partner dus ook.
En de partner, ja. Ja, natuurlijk. Dit hebben we samen gedaan. Terwijl het wel heel lastig is dat je moet accepteren dat iedereen op een verschillende manier rouwt. Dan ging de telefoon en dan zei de andere kant van, hoe gaat het met je? En dan hoorde ik mijn man zeggen, oh goed. En dan zat ik op de bank te briezen, hoezo goed? Je kind is net overleden, weet je, dat soort. Dat moet je op een gegeven moment kunnen accepteren. Van, dat zijn normale omgangsvormen. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En accepteer je dat van elkaar, dan kan je elkaar ook vinden. Op het moment dat je die ander een beetje raar vindt.
Ja, hoe je dat. Mike, jij zei bij het eerste indruk, zei je, er zit een vrouw tegenover me die het leven kent.
Klopt dus wel. Ja.
Klopt dus wel. Ja, ja. Er zitten ontzettend veel dingen meegemaakt. En er zit een enorme bak met energie. Zelfs in een half... Nou, eigenlijk zouden ze hier helemaal niet moeten zitten, maar in bed liggen misschien. Nou, zegt ze. En neemt nog een slokje water. Maar er is een enorme energie om door te gaan. Mike, heb jij tegenslagen, zoals je bracht het net heel vrolijk. Mijn ouders zijn gescheiden en dat was eigenlijk wel leuk, want ik had ineens alles dubbel. Zaten er ook dingen aan dat je dacht, nou, hier baal ik gewoon enorm van?
Nee, het was juist andersom. Mijn ouders die moesten niet bij elkaar zijn. Het waren twee mensen die absoluut niet bij elkaar konden zijn. Die hadden iedere avond ruzie, dus dat was misschien meer het vervelende. Het was met z'n allen feest toen ze uit elkaar gingen, dus dat was een beetje andersom. Er zat niet echt een nadeel aan. Dus, ja.
Verlost van ruzies.
Ja, dat was het echt. Ja.
Dat
ja.
was het voordeel. Ja. It's just a perfect day. Gaan we nu luisteren naar dit. Oh, de techniek klinkt. We gaan het nog helemaal niet luisteren. We gaan het wel luisteren. Naar al deze dingen. Perfect Day van Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I...
Perfect Day van Lou Reed hoorde je, de keuze van Jeanette. Mooi nummer, Jeanette.
Ja.
Van waar deze keuze?
Nou, Lou Reed is natuurlijk ook uit mijn periode van ontvankelijkheid voor muziek. Hè. Ik denk, in mijn studietijd schat ik, zo 18, 19, 20. Maar het is vooral een liedje wat uitstraalt wat ik eigenlijk veel vaker in mijn leven wil doen en uitstralen. Geniet even van het moment. De zon schijnt vandaag prachtig en dan is het wel koud, maar het is ook heel lekker weer. En dan kijk je naar de stad en dan hou ik verschrikkelijk van Amsterdam. En nou, leef een beetje in het moment.
En dat doet dit liedje met jou.
Dat wijst me er weer op dat dat heel verstandig is om te doen.
Mooi. En tijdens dit liedje stelde je ook een prachtige vraag aan Mike. Zou je die nog een keer willen stellen? Je vroeg je iets af. Mike zei, ik was verlost van de ruzies, van de scheiding. Dus het was eigenlijk een groot feestje voor ons alle vier. Voor mijn zus en mijn ouders en mij. En toen vroeg je iets moois.
Ja, kan je zelf ruzie maken?
Ja, het is wel lastiger. Ik probeer ruzies altijd wel te vermijden. Vooral als andere mensen ruzies hebben ook. Dan probeer ik altijd wel meteen de ruzies te stillen, zeg maar. Maar het is niet zo dat we nooit ruzie hebben natuurlijk. Tenminste, ruzie vind ik meteen ook wel een zwaar woord. De manier dat mijn ouders ruzie hadden was natuurlijk ook wel heel erg heftig. En het ging over hele grote dingen. Er werd een hoop geschreeuwd. En nu als ik ruzie heb, dan is het meer een soort beetje kibbelen, noem ik het meer. Van goh, heb je de was nog niet gedaan? Heb je mijn blouseje nog niet gestreken? Die vaatwasser niet even een keertje inruimen? Kunnen we niet even hier op centraal wachten op onze vrienden? Nee, we moeten nu naar huis toe, want je moeder komt zo met tas. Ja, dat soort dingen. Het is gewoon, daar heb je gewoon wel argumenten over. Maar zulke zware ruzies is dat niet. Nee.
En dat wat er net heel hard eruit kwam. Nee, ik heb echt helemaal niks met kinderen. Heeft dat er ook nog iets mee te maken?
Ongetwijfeld. Ik heb geen idee. Ik weet natuurlijk niet hoe psyche werkt in een mens. En het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Of misschien wel helemaal niet. Geen idee.
Ik wil het niet doorgeven. Heb jij, en Jeanette, als jij kijkt naar jouw jeugd. Is er een mooie jeugdherinnering die je ons zou kunnen noemen? Je denkt, daar denk ik nog wel eens aan. Of daar heb ik veel aan gehad.
Ik ben de eerste 4 jaar van mijn leven heb ik in Amsterdam gewoond. Ik ben hier dus geboren. Toen zijn mijn ouders naar Amstelveen gegaan vanwege de woningnood, ook toen al. En mijn hele familie woonde nog in Amsterdam. En een oom, mijn broer van mijn moeder, die had een auto, een groot Amerikaan. En wat altijd een prachtige jeugdherinnering is gebleven is... hij nam ons vaak op zondag zijn eigen drie kinderen en mij, mijn broer en mijn ouders mee in de auto. En dan gingen we naar Hilversum naar de hei om te wandelen, ijsje eten. En als we dan terugkwamen en we reden vanaf Amsterdam richting mijn huis in Amstelveen... dan kwam je op een gegeven moment van het asfalt kwam je op klinkerwegen. En dan was ik natuurlijk was klein, 8 of zo, en ik was moe. En dan dat geluid van die auto op die klinkerstenen... Daar werd ik altijd heel erg rustig van. En dan voelde ik me zo veilig en zo geweldig.
Nou ben ik weer bijna thuis.
Ja.
Dan ben
ja.
Ik weer...
En bijna thuis met de mensen om me heen. Die, nou ja, en voor mij op dat moment een soort veiligheid ook.
Wat was je voor kind in het huishouden? Ik hoor even een broer was erbij.
Ik heb een jongere broer. Die is 1,5 jaar jonger dan ik. Ik denk een braaf kind. Wel met een grote mond, zoals mijn moeder altijd zei. Maar verder wel een braaf kind. En,
wat voor soort
rustig.
Grote mond had je dan?
Nou, ik kon al wel vroeg goed van me afbijten. Omdat ik als kind... op mijn 8e kreeg ik een bril. En ik had al niet echt een hazellip, maar één die erop leek. Dus je werd veel uitgescholden. Ja, dan moet je wel een beetje weerbaar worden.
Is bijna niet te zien.
Nee, maar het zit er wel. Dus daar ik kon wel af en toe heel fel zijn. En ook tegen mijn ouders...
Geleerd weerbaar te worden omdat je gepest werd,
ja,
eigenlijk.
Ja, maar ik pestte zelf ook, hoor. Dus ik was niet alleen maar slachtoffer. Als ik er later over terugdacht, dacht ik, nou...
Waar pestte jij dan over terug?
Nou, er waren wel kinderen die ik zo vervelend vond... dat ik met een aantal andere kinderen daar even in de zandbak duwen... of dat soort dingen. Nee, hey. Niet aardig, hoor.
Jij? Was je altijd een aardig kind,
dit is,
Mike?
Dit is precies, ik herken me hier helemaal in. Dat is ook, ja... Ook wel gepest inderdaad, want ik was vroeger nog wat dikker. Maar ik was zelf ook af en toe wel inderdaad mensen gewoon even aan het duwen of even vervelend aan het doen. Het is, ja, ik was ook niet de slachtoffer, maar ook niet, dus ja.
Kijkt een beetje venijnig, kijkt ze ineens een beetje aan. En waar laat je dat dan nu? Want ze komen aan het begin van deze uitzending zien ze in elkaar die hele vriendelijke blik aan de andere kant. Waar laten jullie je venijn?
Je kan echt aan mijn slechte kant, zeg maar, komen. Maar dan moet je het wel echt helemaal fout doen. In mijn ogen dan. En dan kan ik ook echt wel iemand, zeg maar, haten. En dan, dat komt
wanneer
echt heel weinig voor, hoor.
Wanneer doe je het dan helemaal fout bij jou?
Als je door blijft zeuren over dingen dat ik niet vind dat je erover door moet blijven zeuren. Dat is echt wel zo'n typische ding. Ja, ik heb wel een voorbeeld, maar daar gaan we niet verder op in.
Wanneer komt bij jou, want dat was wel leuk, want in de vraag die jij net stelde, ook je net aan Mike, van kan je goed ruzie maken door dit? En toen kwam er ook nog een wijselijk advies van jou. Je moet, misschien kan je het zelf even zeggen. Wat was je advies?
Nou, ik zei, als je over een jaar of 5, 6 wat stroefheid in je relatie merkt, is het misschien goed om nog eens na te denken over of je niet moet leren ruzie maken, ook over wat zwaardere onderwerpen.
Dus niet alleen maar over de was?
Nee.
En hoe doe je dat dan? Hoe doe jij dat, goed ruzie maken?
Nou, zoals ik zei, daar hebben we wel 30 jaar voor nodig gehad om dat goed te doen. Mijn partner is volstrekt anders dan ik, qua karakter. Stil, introvert, heel meegaand, kan een heleboel hebben, totdat het te ver gaat. En dan ontploft hij echt. Maar goed, ik ben voor die tijd al lang... Ik barst wel 5 keer per dag in een woede-uitbarsting uit. In het verkeer over de fietsers die de rood rijden... of die mij onderuit schoffelen in huis... omdat er weer iets kapot is. Of ga zo maar door.
Hoe doen jullie dat dan samen? Want je zegt, je moet dat leren en dat goed doen. Hoe doe je dat dan constructief of niet?
Nou, ik heb wel geleerd dat het feit dat ik zo fel ben, dat doodslaat bij mijn partner. Dus ik probeer, als het om belangrijke dingen gaat, wel die felheid een beetje, dus meer open vraag te stellen. Of proberen erachter te komen waarom er gebeurt wat er gebeurt. Zodra ik het over de vaat heb, dan ben ik fel en...
Heb je mijn blouse nou nog niet gestreken, Mike? Dat kan je dus gewoon heel fel zeggen.
Ja.
Maar die andere dingen... Ja. Daar moet je dan een vraag over stellen.
Ja, probeer het gesprek erover aan te gaan. En niet gelijk. Ik moet niet gelijk mijn grote bek open trekken.
En als je nu naar Mike kijkt, wat denk je dan? Hoe moet hij dat dan gaan doen? Die kijkt toch hartstikke vriendelijk, die jongen.
Nu wel.
Ja, ik kan me bij hem nog niet goed voorstellen dat hij een hele grote bek op zou zetten tegen iemand.
Ja, dat echt alleen maar tegen de mensen waar ik echt van hou, dat ik dat kan doen.
Veiligheid.
Ja. Ja.
Dus er is veiligheid is voor mij nodig. Dat is wel mooi. Dus er is veiligheid voor nodig om goed ruzie te kunnen maken.
Ja.
Om echt te knikken hier aan tafel, eenstemmend. We naderen het einde van dit radiouur van Amsterdam Ontmoet, waarin Jeanette en Mike elkaar en ik hen en u ook als luisteraar een beetje beter heeft leren kennen. En ik ben benieuwd, Jeanette, zo aan het eind van dit uur, wat heeft je verbaasd, verwonderd aan Mike? Diepe stilte, maar er wordt intensief gekeken naar de overkant.
Nou, ik zou wel meer van hem willen weten over hoe hij tot zijn studiekeuze is gekomen. En wat zijn ambities op langere termijn zijn. Hè? Omdat je ook vertelde over, het is maar een baan voor 2 jaar. Dus wat heb je voor beelden voor je eigen toekomst?
Nou, Mike.
Er zijn nog een hoop open vragen.
Dit is een open vraag, maar in één zin. Als we het nu, dan gaan we het over een jaar, 2 jaar gaan we het eens even checken.
Dus ik vind het lastig, want ik wil er nog niet over nadenken. Omdat ik echt die korte termijn doelen nog heb. Maar ik moet, ja, radio, dat is in één woord wat het moet blijven.
Ergens dus, met radio. En moet het dan aan deze kant van de microfoon zijn of moet het in de techniek?
Dat maakt niet zo uit.
Als het maar iets met radio te maken heeft, dan houden we je in de gaten. En wat heeft je verrast en verwonderd? Je bent dus nog nieuwsgierig naar dingen. Maar heb je...
Ik denk de combinatie van nog jeugdige uitstraling en kijk op het leven met een toch ook al een behoorlijk ervaren kijk op het leven. Ja, dat.
Dat gewoon in die 24 jaar ingepakt. Hey, en Mike, wat heeft jou verwonderd, verbaasd, verrast aan de overkant van de tafel?
Ja, een hoop verhalen natuurlijk waar je van tevoren... Ik was natuurlijk helemaal niks, helemaal blanco. Dus eigenlijk heeft alles me het afgelopen uur verbaasd en verwonderd en verrast. Het zijn toch allemaal weer dingen die je dan weer te weten komt van mensen. En dat vind ik altijd interessant om weer wat nieuwe dingen te weten. Van tevoren zei ik van, ja, een ervaren vrouw. Nou, dat is zo. Maar dat er van alles nog bij kwam en achter zat te kijken. En ja, dat vind ik toch wel...
Wat heeft je het meest geraakt?
Ja, toch over de ziekte en de zoon die, ja,
de dochter.
Dochter die jong overleden was, ja. Dus dat heeft me toch wel geraakt, zeker. Ja, moest ik even slikken.
Ja, en wat mij daarin zo voor aangenaam verrast is wat voor kracht daar uitkomt en hoe iemand, hoe jij daar weer zo, het hele netwerk mobiliseert. Wat ik hier uit meeneem uit jullie is hoe we eens even stevig ruzie kunnen maken. Dat is eigenlijk wat mij het meest verrast aan deze tafel. Hoe we dat toch doen. En eigenlijk ook hoor ik van jullie beiden, deze lieve, zachtaardige, open mensen. Dat die felheid en toch af en toe ook eens even iemand omduwen in de zandbak. Je toch een beetje pittig kan maken. Om dan later in het verdere leven toch eens even in een veilige setting... Maar de dingen eens even goed te bespreken. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van deze Amsterdam Ontmoet. Ontmoet elkaar ook in een botsing, zou ik zeggen. Dit was weer Amsterdam Ontmoet in het Tropenmuseum van 11 tot 12. En we hebben nog een laatste nummer voor jullie allemaal. En Mike, zou je die zelf willen aankondigen? Weet je welke het is?
Ja. Dat is dus ook van hetzelfde CD die toen voor mij gebrand was.
Toen jij je eerste radio kreeg.
Eerste radio, inderdaad. Mijn eerste gebrande CD. Het is Push Up van de Freestylers.